Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Mijn naam is Frank Bussink en ik zit hier met de misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon van Tubantia.
Hoi.
Hoi.
Goedemorgen, mannen. Laten we even heel even kort terugblikken op de laatste uitzending van de laatste aflevering van vorig jaar.
Waarom lach je? Waarom lach je, Frank?
Nou, omdat jij zei, ja, op zich viel het wel mee in 2022 en ja. We hadden nog niet afgesloten of er werd iemand neergeschoten in Enschede.
Ja,
daar
klopt.
Ga ik niet bij lachen, maar.
Nee, klopt. Nee, het is een ernstig feit. Ik moet eerlijk zeggen, een vriend van de show, ik ga zijn naam niet noemen, maar attendeerde mij ook inderdaad dat we wat voorbarig waren geweest. Soms word je gewoon ingehaald door de actualiteit. Mm-hmm. Dat betekent niet dat 2022 een extreem gewelddadig jaar is geweest. Alleen nee. Het eindigde wel uitermate gewelddadig.
Ja, want vertel even, wat is daar precies gebeurd? Wie zijn de verdachten?
De verdachte is Stefan D. Die wordt op dit moment verdacht van doodslag op een plaatsgenoot, een man uit Enschede. Stefan D. is iemand die wel bekend was bij politie en justitie, maar die zelf kamers verhuurde in Enschede in meerdere panden. En aan de Oostburgweg is daar op 28 december iets gebeurd, waardoor Stefan D. Zijn plaatsgenoot om het leven heeft gebracht met een pistool. Uh-huh. De ware toedracht is nog niet bekend, dus we weten niet precies wat er speelde. Het feit dat er iemand is overleden, dat is wel duidelijk.
Mm-hmm, ja. En die Stefan D., die kennen we uit een eerdere zaak, hè?
Ja,
nou
ja,
zijdelings.
Goed, zijdelings. Hij is ooit gehoord na de viervoudige moord in Enschede. Want hij is in die tijd ooit veroordeeld tot een taakstraf vanwege verboden wapenbezit. Die taakstraf heeft hij niet naar behoren uitgevoerd. En toen is zijn taakstraf omgezet naar een aantal dagen zitten. En in de gevangenis in Almelo, in het huis van bewaring, in de Karelskamp, kwam hij een van de zoons A tegen en die zoons en de vader zijn tot levenslange celstraf veroordeeld voor die viervoudige moord. Ja. Hij is daar gehoord als getuige omdat hij ook de huisbaas was van een van de slachtoffers. En zo kennen zij elkaar. Dus dat is de link.
Ja, ja. En Stefan D. zit nu ook nog in voorarrest?
Ja, zijn voorarrest is verlengd met 50 dagen of zelfs 90 zelfs. Ja, 90 dagen.
Prima. En is er al bekend wanneer daar iets meer in het onderzoek gaat gebeuren qua...
Nee.
Dat is gewoon afwachten wat daar gaat gebeuren.
Het is afwachten. Ze zijn nu bezig met het onderzoek. Zijn advocaat is op dit moment op vakantie. En we houden de vinger aan de pols. We proberen in contact te komen met mensen die daar meer iets meer van weten. En dat met ons zouden willen delen.
Ja, ja. Over informatie delen... lekkende agenten. Ik kijk Maat even aan. Je bent deze week bij een zaak geweest over lekkende agenten.
Ja, vorige week was een zaak tegen twee agenten of voormalige agenten. Ze zijn inmiddels ontslagen bij de politie. Twee mannen van 32 uit Almelo. Die worden verdacht dat ze in het politiesysteem hebben gekeken op plekken waar ze niet hadden mogen kijken voor hun werk. En dat ze dat gedeeld zouden hebben met criminelen uit Almelo. Maar ja, terug in 2018 is er tijdens een hele grote politieactie is er een hennepbende in Almelo opgerold in het Nieuwstraatkwartier. En dat is ook de wijk waar die jongens zijn opgegroeid, waar ze woonden. Mm-hmm. Eentje woonde er zo'n beetje naast, een van de kopstukken.
Ja.
En justitie verdenkt hun dus al langer van dat zij een lek zouden zijn naar die organisatie toe, naar die hennep-organisatie. Die jongens zijn allebei al in april opgepakt van 2018. Die grote actie was in september 2018. Dus daarvoor zijn ze al een keer opgepakt. En nu pas kwam het tot de inhoudelijke behandeling. Er zijn heel veel redenen voor. Die doe ik nu niet uit de doeken. Maar het heeft juridische
grondslag. Ja.
Precies. Was het een beetje lastig. Ook voor het Openbaar Ministerie af en toe. Ja. Maar goed. Die zaak komt nu op zitting.
Ja. En wat voor informatie hebben zij dan gelekt? Zouden zij gelekt hebben richting die criminele organisatie?
Nou, dat viel mee of viel tegen. Dat is net een beetje waar je staat. Ja. Je verwacht natuurlijk dat er hele dossiers over de schutting worden gekieperd en dat er dingen zijn tegengehouden of dat bepaalde verdachten uit de handen van de politie zouden zijn gebleven.
Ja, dat ze zijn getipt van let op, ze hebben je in de gaten.
Precies. Maar al dat soort voorbeelden gingen niet door de zittingzaal heen. Ik heb ook geen hard bewijs gehoord van dat ze een tapgesprek bijvoorbeeld hebben agent praat met kopstuk X en bespreekt tussen me zo en dit en met dat. Er zit wel heel veel, in het Engels zeggen ze circumstantial, dus een beetje het lijkt erop.
De smoking gun is die ontbreekt, om in het Engels te blijven.
Ja, maar wat je wel ziet is dat er bijvoorbeeld is gesproken van dat ze een tapgesprek hebben van een van die kopstukken die met een andere crimineel praat. En dat ze dan zeggen van ja, ik moet mijn mannetje inschakelen. En dat een van die agenten dan een dag later in het systeem kijkt en weer een dag later contact heeft met diegene.
Dus dan zou die het mannetje zijn.
Ja,
die maar goed, door kopstuk wordt benoemd.
Het mannetje, inderdaad.
Ja.
Maar dat ontkenden beide agenten ook, ten stelligste. Ze zeggen wel van ja, we hebben wel in die systemen gekeken. Eentje werkte er in Deventer en de ander werkte in de buurt van Barneveld. Dus vandaar voor hun werk hoefden ze helemaal niet almeloze zaken te volgen. Nee. Ze zeiden dat deden we omdat we in een buurt woonden en we wilden graag weten met wie wij in de buurt woonden. Zodat we afstand van ze konden houden. En ze geven ook toe dat ze hebben gekeken. En ze geven ook toe dat ze aan elkaar ook wel informatie hebben. Met elkaar informatie hebben gedeeld. Dat mag ook niet trouwens. Dus ze mogen en niet kijken en niet met elkaar erover praten.
Ook niet onderling?
Nee ook niet onderling. Want dat is informatie die ze niet hadden mogen hebben. En dat mag je ook niet delen met een ander. Ook niet met een mede-agent.
Ik kan me voorstellen, als je informatie hebt die je überhaupt niet mag delen.
Ja.
Dan mag je ze ook überhaupt niet delen met een collega, toch?
Nee, precies. Nee. Nou, dat zei de officier ook zo.
Ja.
En ze hebben ook wel eens gekeken van dat er een ongeluk was. En dat het om een bekende ging. En daar hebben ze dan heel veel spijt van. En dat hadden ze niet mogen doen. Maar zeggen ze hebben nooit informatie gedeeld met die criminelen.
En wat hangt hem boven het hoofd? Stel, ze worden schuldig bevonden?
Een jaar cel.
Oké.
Maar mag ik daar iets over vragen, Maarten? Want normaal gesproken, als criminelen platte agenten hebben, zoals we dat noemen, dan zie je ook geldstromen. Dan zie je ook bijvoorbeeld bizarre uitgaven van een agent die een normaal salaris heeft, die in één keer in een hele dure auto rijdt of 5 keer per jaar op vakantie gaat. Speelde dat hier ook?
Kwam allemaal niet naar voren. Dus dat is ook een beetje dat ik zeg, ja, het is net aan welke kant van het spectrum je staat. Het viel mee of het viel tegen. Ja, wie sensatie verwachtte en dat soort dingen, die kwam bedrogen uit.
Ja, okay.
Het was eigenlijk, wat ik zeg, er was rook, maar was er vuur? Nou ja, dat was aan het OM om te bewijzen, om aan te tonen en straks aan de rechtbank om vast te stellen.
En daar hebben ze lang over gedaan, begrijp ik, want 2018 en we hebben nu 2023.
Nou ja, goed, kijk, dat is net wat ik net niet wilde uitleggen. Aan het begin van
moet je toch doen nu?
Ja. Het onderzoek heet HERA. Dat is het onderzoek naar die hele hennep-organisatie. Die zijn al veroordeeld, die kopstukken, tot maximaal 5 jaar. Het hoge beroep loopt nu. En toen dat proces startte in de rechtbank Almelo, zijn ook deze twee mannen, werden er bij gedagvaard. Die zitting startte achter gesloten deuren, want de advocaten maakten bezwaar tegen de dagvaarding en met succes, want een uurtje later stonden ze weer buiten. En tegen die beslissing ging het OM in hoger beroep en uiteindelijk kwam het bij de Hoge Raad. En het oordeel was van, ja, deze mannen moeten toch wel vervolgd worden en laat de rechtbank maar een oordeel erover vellen. Mm-hmm. Nou, toen daarna is er ook juridisch zijn er wat dingen verkeerd gegaan en daarom duurde het zo lang. Ook sprake van ziekte. Corona kwam tussendoor. Deze mannen zitten niet vast. Dus er is geen die stok achter de deur is er niet. Maar ze waren wel blij dat die zaak nu uiteindelijk toch wel behandeld kon worden. Want het hing wel als een zwaard boven hun nek. Eentje zegt dat hij er psychische klachten van heeft gehad. Dat hij depressiever van werd. Ze zijn ontslagen bij de politie. Het was hun droombaan. De rechtbank... We gaan het horen. Ik ben wel benieuwd wat de rechtbank doet met deze zaak.
Ja, maar ze kunnen dus 1 jaar cel krijgen.
Dus
dat is geëist.
Ja. 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 Ja.
Door een andere zaak, ook in Almelo. De zaak Jarel Reinders.
Ja.
Die inhoudelijke behandeling start binnenkort.
Ja, donderdag.
Misschien goed om even te vertellen welke zaak we het dan over hebben.
Ja, Jarel Reinders werd op 11 januari 2022 in zijn flat aan de Sluitersveld Single om het leven gebracht door... Zoals het OM denkt, zijn buurman, Humphrey W. De vriendin van Jarel raakte zwaar gewond. Er zou een conflict zijn geweest. Op social media zijn beelden en geluidsfragmenten wel voorbijgekomen waarin de vermeende moordenaar, zeg maar, aangeeft dat hij hun zou pakken. Die zaak die begint donderdag. En ja. Daar hebben ze in ieder geval de hele dag voor uitgetrokken om te zien wat eruit komt. Deskundigen hebben al geconcludeerd, een deskundige van het Pieter Baan Centrum, dat Humphrey W. volledig ontoerekeningsvatbaar is. Dat hij dus niet wist wat hij op dat moment deed. Maar ja, we hebben in eerdere zaken gezien dat dat niet zo heel veel uitmaakt soms voor het Openbaar Ministerie. Kent ze elkaar, gaf ook aan, de kruisboogschutter, dat hij zich niks meer herinnerde. Hij zou in de psychose hebben gezeten. En vervolgens kwam het Openbaar Ministerie toch met een eis van 22 jaar in TBS. Dat is later, het vonnis was alleen TBS. Nou ja, mm-hmm. Daar is het Openbaar Ministerie nu tegen in beroep gegaan. Dus ja, we moeten hier gewoon echt afwachten wat inhoudelijk behandeling brengt. Het zal een hele zware dag worden voor met name de nabestaanden van Jarel Reinders. Mm-hmm. Die alle zittingen tot nu toe massaal hebben bijgewoond. En dat waarschijnlijk donderdag ook weer zullen doen.
Mm-hmm. Ja. Dus weer iemand die dus eigenlijk geestelijke problemen had.
Begint wel bijna een trend te worden. Of trend is misschien niet het goede woord, maar het komt wel steeds meer voor.
Gelukkig is het in die zin gestopt. Maar je had toen, en toevallig was dat in Almelo, een rijtje mensen, we hebben het er wel eens eerder over gehad inderdaad, die eigenlijk vooral geestelijke hulp nodig hadden en dat niet kregen, denk ik. En dat zal in deze zaak ook wel moeten uitwijzen.
Ja, een collega van ons, Josien Korda, is bezig op dit moment met een onderzoek naar dit soort incidenten. Van hoe zit het dan met de hulpverlening? Waar gaat het mis? Ja, het is misschien heel makkelijk om te zeggen van het ligt daar en daar aan. Dat je gaat vingerwijzen, maar ja, dat moet gewoon goed onderzocht worden. Ja. En we gaan het horen donderdag.
Weten we of Humphrey W. Onder toezicht stond of begeleiding had?
Geen idee. Niet bekend.
GGZ-instelling?
Nee. Daar wordt ook geen informatie over gedeeld.
Oké. Okay. Nee. Dus dat zullen we dan waarschijnlijk, als het zo is, zul je dat donderdag horen.
Gaan horen.
Inhoudelijke behandeling. Ja. Een andere zaak komt ook nog steeds voor, helaas. WhatsApp-fraude en bankpasfraude. Daar is ook een zaak over geweest. Vorige week.
Vorige week vrijdag was een andere collega erheen, Frank Timmers, was in Almelo een zaak. Een man zonder woon- en verblijfplaats, zoals dat zo mooi heet. Kwam volgens mij uit het Westen, zeg ik er meteen bij, voor alle Twentse luisteraars. Maar die werd verdacht van een klassieke bankpasoplichting. En daarbij werden ouderen echt uitgezocht. Ja. Die werden gebeld met een gewaarschuwd van pas op, uw bankrekening wordt aangevallen. Er komt een medewerker bij u langs om u te helpen.
Ja.
Maar goed, die medewerker, je raadt het al een beetje, die was uit op de bankpas en de pincode. En dat is in 6 gevallen gelukt. En deze meneer wordt ervan verdacht dat hij daar schuldig aan heeft gemaakt.
Ja, is ook bekend hoeveel die dan heeft buitgemaakt?
Ja, rond de ton.
Ja.
En die man is opgepakt. Hij woonde toen in Hengelo. Hij is volgens mij in 2021 opgepakt. Zeg ik uit mijn hoofd, zit wel vast. En de slachtoffers kwamen ook uit Hengelo, maar ook uit de Achterhoek.
Ja.
Ja.
Ja. En wat kun je daar nou tegen doen, hè? Tegen zulke gasten?
Ik ben deze week nog bij een WhatsApp-fraudezaak geweest. Eigenlijk hetzelfde trucje, hè? Het trucje van mam, ik heb een nieuw telefoonnummer. Dus een nietsvermoedende dame of vader krijgt een appje, mogelijk van hun dochter. En de dochter zit in nood, want telefoon kapot, nieuwe telefoon, nieuw nummer. En er moet snel geld ergens naartoe worden overgemaakt. Nou, ja, er is zoveel aandacht voor in de media geweest, zoveel aandacht op tv. En toch trappen heel veel mensen er gewoon met beide ogen in.
Ja.
Het is goed dat wij het bespreken, dat we het ook publiceren in de krant en online om mensen te waarschuwen. Als er een waarschuwende werking van uitgaat, maar je vraagt je soms af, hoe is het mogelijk dat mensen er nog steeds intrappen? Dat ze hun bankpas afgeven aan mensen die aan hun deur komen, terwijl een bank nooit een bankpas zal ophalen. Nee. Er wordt nooit gebeld vanuit de bank. De WhatsApp-fraude, het is allemaal zo geraffineerd. Hè? Het zijn gewoon complete criminele organisaties die er boven hangen. Uh-huh. Want de zaak waar ik bij was, waren 3 jonge Enschedeërs. Ten tijde van het delict waren ze 17, 18. Makkelijk geld verdienen. 1 iemand stelt zijn rekening beschikbaar en zijn pinpas. Een andere die gaat vermomd bij een pinautomaat in Hengelo staan pinnen. En iemand ziet die vermomde man duizenden euro's uit de muur trekken en denkt van ja, wacht even, dat is geen zuivere koffie. Belt de politie en zo komt het aan het rollen. Ja, we zien ook, ik weet niet wie, misschien luisteraars die naar ons luisteren, die kijken ook vaak naar opsporingszocht, denk ik. Je ziet het wekelijks voorbij komen. En het is echt een probleem dat ook zeker in Oost-Nederland een grote rol speelt.
Ja, zijn we dan te slecht bezig met voorlichting? Want het zullen vooal ouderen zijn die worden getroffen door deze...
Klopt, maar...
Nou, er is ook een aanname, hoor, weet ik niet. Maar...
Ja, het kan iedereen overkomen. We hebben ook wel gevallen gehad van hoogopgeleide mensen die van middelbare leeftijd. Wat je dan ziet is vooral de schaamte.
Ja.
En dat is ook wat de politie dan eigenlijk ziet... dat door die schaamte dat mensen geen aangifte willen doen. Of dat ze het laten zitten omdat het om €200 gaat. Ze proberen wel een beetje een bedrag te hebben dat je het zeer doet, maar dat je niet...
niet de moeite neemt om naar de politie te gaan om aangifte te doen.
En dan is schaamte vaak toch een te hoge drempel. Ja, dus ook hoger opgeleide mensen kunnen ermee te maken hebben. Maar inderdaad, je kan er niet genoeg voor waarschuwen, denk ik.
Nee, nou ja, bij deze.
Precies, en de politie vraagt dus, doe altijd aangifte, zeggen ze.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat,
maar wordt een aangifte ook altijd in behandeling genomen?
Daar kunnen we ongetwijfeld nog een keer verder over spreken. Dat heb ik onlangs een verhaal over gemaakt met een oud politieagent. Ja, die had wel een bizar verhaal. En het heeft gewoon te maken met prioriteiten. Kijk, als jij jouw fiets
en bezetting,
wordt,
denk ik.
En bezetting. Kijk, als jouw fiets wordt gestolen, met alle respect. Doe jij nog aangifte als jouw fiets wordt gestolen? Of denk je van,
ligt aan welke. Als het een racefiets is, dan... Die is wel iets meer waard dan...
Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. De politie heeft natuurlijk heel veel taken erbij gekregen. Als je kijkt hoeveel inzet er is geweest bij boerenprotesten, bij coronademonstraties, maar vlak ook de inzet bij betaald voetbal niet uit. En nou ga ik niet zeggen dat... Ik hoef het niet op te nemen voor de politie, maar je snapt wel van dat bepaalde zaken gewoon wat minder aandacht krijgen. Kijk, iemand die zijn portemonnee laat liggen op een boodschappenband bij een supermarkt en vervolgens is de portemonnee weg. Ja, het is heel vervelend. Het is waardeloos. Het mag niet. Maar ik kan me echt voorstellen dat ze denken van... Ja, jongens, daar hebben we nu gewoon echt geen tijd en geen mensen voor.
Nee.
En dat zij dus de vader van het slachtoffer... die zelf 35 jaar bij de politie heeft gewerkt... die begrijpt dat ook wel. Alleen, hij zegt van... Ja, communiceer gewoon van wat doen we wel, wat doen we niet. Het eerlijke verhaal. Als zijn zoon te horen had gekregen... moet je luisteren. Je had beter op moeten letten. Het is vervelend. We kunnen er verder niks mee. Prima, dan had hij een antwoord gehad. En nu bleef het een beetje boven de markt.
Bleef een beetje hangen.
Dus,
Zijn er verder nog zaken die we moeten bespreken?
Nou ja, kijk, wat Erwin nu signaleert, dat zei burgemeester Bruls van Nijmegen ook. Afgelopen vrijdag was er een persgesprek met de driehoek in Oost-Nederland. Wij wonen natuurlijk allemaal in Twente. En onze luisteraars verder buiten. Maar
wat is de driehoek trouwens even voor onze luisteraars?
Dat ga ik uitleggen.
Ik was te vroeg.
Want in Twente is onderdeel van Oost-Nederland. Dat is Overijssel en Gelderland. En de driehoek is dan de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Burgemeester Bruls van Nijmegen. Hij is zeg maar de burgemeester van de driehoek. Vele mensen kennen hem wel van de veiligheidsregio. En was vroeger, tot voor kort altijd, vaak op televisie ook. Gert Veurink, hij is de plaatsvervangend chef van de politie Oost-Nederland. Jannie Knol, die kon niet. En die hadden een jaarlijkse persgesprek. En daar bleek ook uit dat hun boodschap was vooral... de druk op de politie is groot. Wat jij al zei, door die protesten, door de politiewedstrijden... en er moeten ook gewoon keuzes gemaakt worden. En ze hebben nog steeds te weinig mensen. Gelukkig valt het tekort mee, zou ik maar zeggen. Maar het blijft een tekort. En daardoor kunnen ze dus niet overal tijd voor maken. En hij waarschuwde ook Bruls van... als we dit jaar weer een jaar krijgen met veel protesten... Ja, die politiemensen kunnen we maar één keer inzetten. Ze kunnen maar zoveel uur maken in de week. En dat betekent dus dat aangiftes misschien wel blijven liggen. Ja. Dat is wel een lastige keuze. Ik denk dat dat voor ons, voor de mensen op straat... Ja, wij hebben totaal geen invloed op protesten en op voetbalwedstrijden. Wij kunnen helemaal niet kiezen of we daar überhaupt politie voor willen inzetten. Ik vind dat een beetje een lastige keuze, zou ik maar zeggen.
Ja. En het zegt natuurlijk ook iets over dat wij bijvoorbeeld wel merken... dat heel veel zaken bijvoorbeeld bij de rechtbank... gewoon best wel lang op stapel liggen. En het is niet voor niks dat het Openbaar Ministerie in sommige regio's gewoon zaken nu heel snel afdoet. Ja. Met beschikkingen zonder dat er een zitting aan te pas komt.
Ja, en in Gelderland, rechtbank Gelderland heeft vorig jaar natuurlijk 1500 strafzaken geschrapt.
Ja.
Ja.
Dat heeft ook met capaciteitsproblemen te maken bij de rechters. Maar ook zijn ook te weinig officieren. Dat is in Overijssel ook. Alleen zijn er nog één zaken geschrapt hier.
Nee. Dus het werkt door de hele linie heen. Hè? Ja. Tekort aan mensen, zowel bij politie, maar ook bij justitie. Dus, Maar staat er nog verder iets interessants?
Ja, er zaten nog wel wat dingen in wat je zag. 2022 was het jaar dat corona eigenlijk wegging uit ons leven. En dat betekende dat de traditionele misdaad weer terugkwam. Ja. Dat klinkt een beetje inderdaad van lekker
gelukkig.
Ambachtelijk, handgemaakt.
Ja.
Wat we de afgelopen jaren zagen was dat cybercrime natuurlijk steeg. Maar dat kwam ook door corona, want dan kon je lekker thuis blijven.
Uh-huh. Dat ook de criminelen werkten vanuit huis.
Ja, precies. Ook doen ook thuiswerken inderdaad. Ja. En dat blijft ook wel. Dat gaat niet meer weg. De politie zag wel dat het nu wel aan zijn plafond zit. Het liep zelfs ietsje terug. Maar dat kwam ook omdat traditionele criminaliteit, zoals inbraken, et cetera, kwam ook gewoon weer terug. Veel fietsendiefstallen zijn er geweest in Oost-Nederland. Maar wat ze ook zagen, was dat het veel meer verkeersongevallen zijn. Tot 20% meer.
Ten opzichte van een jaar eerder.
Van de corona-jaren, noem ik het maar eventjes. Dus veel meer verkeersongevallen. En ook meer verkeersdoden. Er waren een kwart meer doden in het verkeer. Dat is al een zorgwekkende ontwikkeling.
En maar is dat ook te verklaren door bijvoorbeeld in coronatijd werd er veel meer thuis gewerkt. Er was minder verkeer op straat. Dus zitten we dan nu weer op het niveau van voor corona? Of is het ook ten opzichte van die periode nu exorbitant gestegen?
Als je het vergelijkt met 2019, dat hebben ze niet gedaan. Dus dat zou ik nog even moeten. Zal ik even induiken voor je?
Sorry.
Dat mag ik ook
een vraagje.
Ik vind het een goede vraag. Ik denk dat de luisteraars die vraag ook hebben. Dus het zijn meer dodelijke ongevallen. Maar de politiechef nam aan eigenlijk dat het wel kwam door corona. Kijk, ze moeten nog onderzoek doen van waar komen eigenlijk die ongevallen vandaan. Mm-hmm. Wat kunnen we er nou het beste aan doen? Voorlichting, meer controles weer, et cetera, et cetera. Maar het baarde hun wel zorgen. Ze zeiden ook van ja, dit Oost-Nederland is ook wel een gebied met veel buitengebied. Dus veel 80 kilometer wegen, gevoelig voor ongelukken, zeg maar. Maar
ja, als er nou wat gebeurt, dan is het ook direct goed mis.
Precies, maar wat kunnen we eraan doen? Vonden ze niet fijn. En waar het Openbaar Ministerie zich nog zorgen om maakte, was dat de jeugd instapt zeg maar in de cybercrime. Dus wij zien het aantal jongere verdachten echt stijgen. Dat was eerder, zal dat kijken, rond de 25%. En nu is dat echt wel meer dan de helft van de cybercrime verdachten is jonger dan 23 jaar. Dus dat, maar dat kon ook de hoofdofficier wel weer verklaren van ja, het is ook gewoon de criminaliteit van nu. Dus ja, als je nu begint als jongere dan, het is gewoon. Je groeit ermee op. Zeg
maar. Ja, het is niet meer dat je op het schoolplein wordt benaderd om eens een keer een beetje hash of wiet te verkopen. En vervolgens rol je verder. Nu begin je gewoon vanaf je zolderkamertje met je computertje. En rol je letterlijk en figuurlijk de cybercrime in.
Ja, denk het. Maar goed, ook daar moeten nog onderzoeken naar gedaan worden over hoe dat precies komt en hoe ze dat het beste kunnen stoppen.
Ja.
Volgens iedereen begint het bij het gesprek thuis.
Lijkt me een mooie afsluiting.
Ja, dit was een mooi gesprek. Alleen niet thuis.
Nee. Gewoon gezellig vanaf de redactie in Enschede.
Heel goed.
Tot de volgende, jongen.
Wat doen?
Doei.
Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.